Dames en heren, ik voel mij vereerd door jullie aanwezigheid. En ik hoop dat ik het niet zal, die vertrouwen wat u kennelijk in mij heeft, niet zal beschamen. Het is ook een grote eer om na Geert Korstens te mogen spreken. Dat is iemand waar ik op basis van persoonlijke directe ervaring niet alleen maar groot respect en vertrouwen in heb, wat zijn functie betreft, maar ook wat zijn persoon betreft een grote mate voor respect heb. Dus het is voor mij ook een eer om na hem te mogen spreken. Mijn betoog zal nogal apodictisch zijn. Ik kan u verzekeren dat er respectabele wetenschappelijke steun is voor wat ik ga beweren. Maar het is moeilijk om voetnoten voor het voetlicht te brengen bij een mondeling voordrag. De bronnen staan wel, zullen wel allemaal staan in het juristenblad weerzie die, als het goed is, binnenkort verschijnt. Onlangs heb ik in een artikel in het juristenblad, dat was eigenlijk de eerste helft van het betoog dat binnenkort daar zal worden vervolgd, heb ik betoogd dat het begrip vertrouwen in de rechtspraak letterlijk betekenisloos is. Bovendien laat empirisch onderzoek niet zien dat er met betrekking tot dat vertrouwen, wat het ook zou mogen zijn, enige reden tot zorg is. Even terzijde een recente aanvulling op dat laatste punt. Ook de nieuwste gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau van eerder dit jaar laten zien dat het niveau van vertrouwen in Nederland verhoudingsgewijs hoog blijft. Kennelijk is er minder reden tot zorg dan men dikwijls denkt. Hoe dat ook zij, ik heb intussen van een hooggeplaatste rechter een interessante reactie op mijn eerste artikel gehad. Hij kon zich wel in mijn betoog vinden, maar hij meende dat ik daarin voorbij ga aan de mening onder rechters, beleidsmakers en politici dat er sprake is van een zorgwekkend probleem van vertrouwensverlies. Juist of onjuist, deze algemene mening is volgens hem wel nieuw en breed gedeeld. Deze mening heeft ook belangrijke gevolgen. Het onderscheid dat daarbij wordt gemaakt is cruciaal. Het feit dat veel mensen denken dat er een vertrouwensprobleem is en het feit dat daarover veel wordt gesproken en geschreven lijkt me duidelijk. Dat die algemene gedeelde mening op zichzelf een probleem kan zijn, los van de vraag of het juist is, is ook evident. Immers, de schade die het geloof in hekserij veroorzaakte was reëel, al menen wij nu dat heksen niet bestaan. De conclusie van mijn artikel was dan ook, de eerste artikel, dat het echte vertrouwensprobleem ligt in het scheppen van een virtuele werkelijkheid door de media, de politiek, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en beschamend genoeg ook de wetenschap. De oplossing van het schijnprobleem ligt ook voor de hand. We moeten allemaal eenvoudigweg ophouden elkaar na te praten over iets dat niet bestaat. Stel echter dat er wel degelijk een vertrouwensprobleem was. Wat dan te doen? Ik wil vandaag betogen dat de remedie die vaak wordt aanbevolen een paradoxaal kenmerk heeft. Het is namelijk precies waar iemand voor zou kiezen die op geraffineerde wijze het vertrouwen in de rechtspraak en daarmee ook de rechtsstaat wou ondermijnen. Maar allereerst moet ik vertrouwen definiëren. Want anders kan ik, zoals ik in het juristenblad artikel heb aangetoond, geen zinnig stap verder. Welnu, onder vertrouwen in de rechtspraak versta ik erkenning van legitimiteit. Deze erkenning manifesteert zich vooral op twee manieren. De bereidheid onwelgevallige rechterlijke uitspraken na te leven en de bereidheid juridisch geschillen aan de rechter voor te leggen. Vertrouwen in deze zin gaat om concrete sociale feiten die op verschillende wijze waar te nemen en te meten zijn. Kortom, er valt een zinnig discussie te voeren over de vraag of vertrouwen in de rechtspraak toe of afneemt. Een bijkomend voordeel is dat gebrek aan vertrouwen in deze betekenis niet slechts een of andere algemeen negatieve houding ten aanzien van rechtspraak betreft. Iets vergelijkbaar, zoals in de bevindingen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, iets vergelijkbaar met vertrouwen in de grote ondernemingen. Vertrouwen in de rechtspraak in de zin van erkenning van de legitimiteit daarvan is een fundamentele pijler van de rechtsstaat. Wel nu, uitgaande van mijn definitie van vertrouwen en veronderstellend dat er werkelijk een vertrouwensprobleem bestaat, wat valt eraan te doen? Ik begin met een citaat uit NRC Handelsblad van 18 april jongstleden. In het kader van een betoog over herstel van het gezag van de rechter tijdens de zitting, concreet de zaak Wilders, maakt de auteur deze observatie. In elke gemiddelde Amerikaanse provinciestad is het gerechtsgebouw duidelijk herkenbaar. Het staat in het centrum. De gevel is voorzien van Griekse imitatiezuilen. Ik zou zeggen imitatie Griekse zuilen. Voor het gebouw staan twee hoge vlaggenstokken met de Stars and Stripes. Je moet tenminste 7 treden op om bij de ingang te komen. Het is duidelijk, hier zetelt gezag. De entourage is bedoeld om te imponeren. Bij ons, vervolgt de auteur, zijn rechtbanken nauwelijks herkenbaar tussen allerlei andere nondescripte kantoorgebouwen. Je ziet geen vlaggen, zuilen of andere symbolen van macht en gezag. De inrichting van de rechtszalen moet een zakelijke indruk maken. Van imponeren is geen sprake. De essentie van mijn betoog ligt latent in deze observaties. De auteur gaat verder. Imponeren, schrijft hij, ligt ons niet. We vinden het niet redelijk. We vinden ook dat het niet hoort. Ook hier is de observatie raak. De moderne Nederlander is verknocht aan democratische verhoudingen. Hij wordt ongemakkelijk van vorm en ritueel, vooral wanneer macht en ongelijkheid hier uitspreken. Rechtspraak is een zakelijke aangelegenheid die niet zou moeten afwijken van de wijze waarop wij met elkaar omgaan in andere soorten interactie. Rechterlijke communicatie zou op gewone, alledaagse communicatie moeten lijken. Zie hier de breed gedeelde mening die ik hier in twijfel wil trekken. Ter vermijding van misverstand, wat volgt is geen vergoelijking van slordige of duistere communicatie. De rechter hoeft niet democratisch te doen om voor de aangesprokenen begrijpelijk te zijn. Uitspraken kunnen en moeten helder zijn, zonder dat dit het gebruik van Jip- en Janneke-taal impliceert. Over slechte communicatie in die zin heb ik het niet. Waar het mij om gaat is het idee dat normale communicatie, communicatie die niet afwijkt van wat men in het dagelijks maatschappelijk verkeer gewend is, goed zou zijn voor het vertrouwen. Een aantal jaren geleden heb ik 2 visies op rechtspraak onderscheiden. De eerste visie ziet rechtspraak als een vorm van communicatie. De rechter dient een oplossing voor het voorgelegde probleem te vinden en de justiciable deze oplossing door middel van effectieve communicatie te laten aanvaarden. De tweede visie ziet rechtspraak als machtsuitoefening, waarbij de rechtsstatelijkheid voorop staat. De eerste visie zal u bekend voorkomen. Al voordat ik eind jaren 70 in Nederland kwam werken, maakte men zich zorgen over de rechterlijke communicatie. Deze zou vooral vervreemding voortbrengen. De moderne rechter zou moeten proberen een gewoon gesprek met betrokkenen te voeren. De toga, formele zittingszalen en de daarbij horende ruimtelijke verhoudingen, hoger, lager, dichtbij, verder weg enzovoort, en allerlei rituele omgangsvormen moest men verlaten. De rechter zou zich als bemiddelaar moeten opstellen en een op maat gesneden oplossing voor het onderliggend probleem vinden. Het devies luidde, doe normaal. Normaal taalgebruik, normale omgangsvormen, gelijkwaardigheid van de gesprekspartner, een informele setting, geen kunstmatige beperkingen aan het gesprek, probleemgerichtheid. De helden van deze versie waren de kantonrechter, de comparitierechter, de familie- en jeugdrechter en de kortgedingrechter. Ik wil het niet hebben over de enkele misstand waartoe de communicatiebenadering van rechtspraak heeft geleid. Al zijn de gevaren van bijvoorbeeld privécontacten tussen een jeugdrechter en een pupil mijns inziens evident. Wel wil ik erop wijzen dat er bij mijn weten geen empirische steun is voor de veronderstelling dat dergelijke rechtspraak bijzonder effectief zou zijn. Het feit dat alternatieven voor formele rechtspraak niet zo effectief zijn als men had verondersteld is niet zo vreemd indien men stilstaat bij de vraag waarom mensen hun problemen bij een rechter aanhangig maken. Verwachten ze een normaal gesprek met een gewone burger? kloppen ze bij de rechter aan omdat ze menen dat hij meer inzicht heeft in hun problemen dan zijzelf. Een stuk anekdotisch bewijs kan mijn scepticisme over dergelijke veronderstellingen accentueren. In de jaren 90 deden wij onderzoek naar de totstandkoming van bezoekregelingen na echtscheiding. Uit interviews met scheidende ouders bleek dat velen van hen uitgesproken negatief waren ten aanzien van justitiële inmenging in hun privézaken. Ze vonden de rechter daar uitermate ongeschikt voor. De rechter moest zich naar hun mening beperken tot knopen doorhakken. Zolang de rechter zich bij zijn bescheiden leest hield, hadden ze geen last van het feit dat ze daar weinig van snapten. Daar hadden ze immers een advocaat voor. Aan een normaal gesprek met de rechter hadden ze niet de geringste behoefte. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat in tegenstelling tot de toen heersende opvatting over deze materie, juist de beslissingen van de rechter in echtscheidingszaken effectiever waren dan de oplossingsgericht en dus veel minder formele interventies van maatschappelijk werkers, psychologen en dergelijke. Rechtspraak was effectief in de zin dat het aantoonbaar invloed op gedrag had. Hoe zou dat kunnen zijn dat formele rechtspraak effectiever kan zijn dan een goed op een oplossing gericht gesprek? Om een antwoord hierop te geven, moet ik het vertrouwde terrein van onderzoeksbevindingen verlaten en een beroep doen op algemene sociaal-wetenschappelijke inzichten. De clue ligt in het feit dat bij de communicatiebenadering het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter vervaagt. Dit heeft een aantal consequenties. Ten eerste, mensen zijn niet geneigd andere gewone mensen hun gelijken te gehoorzamen. De mate waarin ze bereid zijn de uitspraak van een gezagsdrager op te volgen, hangt samen met de herkenbaarheid van diens functie. Deze herkenbaarheid berust op precies de rituele taal, de bijzondere klederdracht en de ruimtelijke identificeerbaarheid die de communicatiebenadering als belemmeringen ziet voor gewone communicatie. Naarmate de rechter gewoon doet en dus minder herkenbaar is als rechter, valt te verwachten dat zijn of haar effectief gezag niet groter zal zijn dan dat van een of andere gewone burger. Hierin ligt het antwoord op de vraag waarom formele rechtspraak effectiever kan zijn dan informele pogingen tot overtuigen. Een tweede gevolg van de vervaging van het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter is dat een teleurstellende uitspraak voor de justitiabele overkomt als een onaangename inmenging in zijn leven door een andere gewone burger. Hij wordt dan boos op de persoon van de rechter. Anekdotische steun voor deze voorspelling ken ik uit de tijd dat familierechtspraak een vergevorderde informaliteit kende. Incidenten van dreigementen aan het adres van de rechter door teleurgestelde vaders waren toen wel bekend. Ik meen dat het risico hiervan aanzienlijk werd vergroot door het feit dat de rechter geen toga droeg, de zittingzaal niet gebruikte en zich verder bediende van vrij informele omgangsvormen. Iets vergelijkbaars speelt zich af volgens Asscher, oud-president van de rechtbank Amsterdam, bij huisartsen. Jaren geleden heeft hij in de krant geschreven dat de toen toenemende frequentie van agressie tegen huisartsen te wijten was aan het feit dat zij en masse de witte jas hadden uitgetrokken. Zijn idee was dat een huisarts vaak nee moet verkopen en dat de frustratie die de patiënt voelt moeilijker te verkroppen is als het komt van een normale mens, bij wijze van spreken zijn buurman. Zo'n botte weigering accepteer je gewoon niet. Een stukje ritueel kleding, de witte jas, beschermt in Asscher's versie tegen deze verwarring van de functie van arts met dienstpersoon. Een derde gevolg van het wegvallen van rituele steun voor het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter is dat ook de rechter zich op dat punt kan vergissen. In zijn enthousiasme om menselijk problemen op te lossen, kan hij of zij zich laten meeslepen in avonturen waarin macht onvoldoende onder controle is en persoonlijke willekeur de overhand neemt. Dit speelde bijvoorbeeld in het geval van de jeugdrechter waar ik al eerder aan refereerde. Nog erger is het wanneer het hele rechtssysteem de rechtelijke functie verwart met die van probleemoplosser. Want dit opent de weg naar ernstige schendingen van de fundamentele waarden van de rechtsstaat en wel op grote schaal. Dit laat de tragische geschiedenis van het juvenile justice system in de Verenigde Staten zien. Het systeem was bedoeld om aan kinderen een alternatief voor het strafrecht te bieden. Een alternatief dat vooral het belang van het kind zou nastreven en dat wars zou zijn van de gebruikelijke formaliteit van rechtspraak. Het juvenile justice systeem ontaarde echter in een vorm van willekeurige machtsuitoefening zonder de formele kanalisering van regels en procedures. Uiteindelijk is de Supreme Court tot de conclusie gekomen dat hoe goed de bedoelingen ook waren geweest, de belangrijkste waarborgen van het strafrecht ook in het geval van juvenile justice moeten gelden. Om de redenen die ik al heb aangegeven, kom ik tot de conclusie dat de communicatiebenadering van rechtspraak onhoudbaar is en bovendien tot grove misstanden kan leiden. Laten we dan de andere benadering bekijken. Hierin staat de rechtsstatelijkheid centraal. De centrale gedachte van deze benadering is dat machtsuitoefening in een rechtsstaat kanalisering en controle vereist. De gevaren en daaraan gerelateerde beperkingen van de rechterlijke functie komen in de rechtsstatelijke visie tot uiting in depersonalisering, met andere woorden in formalisme. Rechtspraak is geen flexibel en verfijnd probleemoplossend instrument. Wie maatwerk wil, moet elders aankloppen. Rechtspraak, en niet alleen bij het strafrecht, is een ultimum remedium. Een botte bijl voor gevallen waarvoor de betrokkenen zelf geen op maat gesneden oplossing hebben kunnen vinden. De botte bijl bestaat uit het in een formele procedure toepassen van algemene regels. Juist in de onpersoonlijkheid van de procedure en van de algemene regels ligt de kanalisering van machtsuitoefening door de rechter. In de rechtsstatelijke visie is het niet van belang of de justitiabelen alles begrijpen van de formaliteit waarmee rechtspraak gepaard gaat. Deze is niet voor hen in het bijzonder bedoeld en ze hebben een advocaat om het een en ander uit te leggen. De belangrijkste toetssteen van rechters werk is ook niet hoeveel problemen opgelost worden, maar hoe zorgvuldig en betrouwbaar de rechter omgaat met het toepassen van staatsmacht. Het onderscheid tussen de persoon en de officiële hoedanigheid van een beoefenaar van publieke macht is de hoeksteen van rechtsstatelijkheid. Het ligt aan alle constituties ten grondslag. Lang voordat grondrechten, passief en actief kiesrechten, trias politica en dergelijke waren ontdekt, werd met dit onderscheid de bijl gelegd aan de wortel van de persoonlijke willekeur van de feodale vorst. Toen in 1399 koning Richard II van Engeland werd afgezet, was het onderscheid tussen de koning als persoon en de koning als functionaris de fundamentele constitutionele idee waarop de Articles of Impeachment berusten. Onder andere had Richard zich gedragen alsof het vermogen van het koninkrijk zijn persoonlijk bezit was. Zo had hij de kroonjuwelen blootgesteld aan gevaar door ze zonder instemming van het parlement mee te nemen bij een persoonlijke militair avontuur in Ierland. De Articles of Impeachment zijn een mijlpaal in de ontwikkeling van de constitutionele monarchie en dus van de moderne rechtsstaat. Ik keer terug naar de rechter. Mijn betoog is dat, net als bij de koning, het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter van fundamenteel constitutioneel belang is en dat wij knagen aan de fundering van de rechtsstaat wanneer wij dat onderscheid veronachtzamen. En dat doen wij elke keer dat wij van de rechter verlangen dat hij of zij normaal doet. We moeten juist geen normale rechters willen. Geen mensen die ons als gewone man of vrouw te woord staan. Wat wij in rechtsstatelijke zin nodig hebben zijn formele beoefenaars van een belangrijke en gevaarlijke publieke functie. En omdat wij allemaal erg vatbaar zijn voor symboliek, moet de rechtspraak omgeven zijn door ritueel. Juist omdat ze in feite feilbare stervelingen zijn, moeten rechters, evenals koningen, priesters en misschien zelfs hoogleraren, wanneer ze in functie zijn, in hun gedrag en uitstraling heel bijzonder zijn. Ze moeten in toga gekleed worden, hoger dan de rest zitten, zich van formele taal bedienen, afstand houden. Ik rond nu af. De rechtsstatelijke benadering lijkt mij in tegenstelling tot de communicatiebenadering wel houdbaar. Rechtspraak in een rechtsstaat vereist dat het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter voor voor alle deelnemers aan en waarnemers van de rechtspraak steeds helder is. Rechtelijke formalisme en het rituele element van rechtspraak zijn geen stukjes folklore die in de moderne wereld hooguit in een museum thuis horen. Terug dan naar vertrouwen. Om een wellicht niet bestaand probleem te lijf te gaan, wordt door velen gepleit voor het overboord gooien van formaliteit en ritueel. De rechter wordt geadviseerd normaal te doen. Echter, indien we aan deze roep gehoor geven, ondermijnen wij het onderscheid tussen de persoon en de functie van de rechter. Hiermee ondermijnen wij juist de legitimiteit van de rechtspraak, die immers op de identificeerbaarheid van de rechter als zodanig berust. En tegelijkertijd slopen wij een van de belangrijkste verdedigingslinie tegen rechteloosheid en willekeur.